Geliefde gemeente, de meeste ouders zullen het wel eens meegemaakt hebben. Ineens de schrik, een van je kinderen is kwijt. Weggelopen, niet thuisgekomen, in de drukte uit het oog verloren. Misschien had je het eerst niet in de gaten. Maar zodra je het merkt, dan slaat een schrikje om het hart en er is eigenlijk nog maar één vraag. Waar is hij? Waar is zij? Zoiets hadden ook de discipelen. Ze hadden eigenlijk maar één vraag. Waar is de Heer Jezus? Maar die vraag hadden ze niet direct. Eerst wisten ze het wel. En dat was ook hun verdriet. De Heer Jezus was in het graf. Er waren zo ontzettend verdrietig over. Maar toen kwam er een nieuwe nood. Dat graf was leeg. Jezus was weg. En er was maar één vraag die de discipelen bij zich hadden. Waar is de Heer? Waar is hij eigenlijk? Dat was de vraag die de discipelen gedurig bezig hield. Maar dat is een vraag die ook ons bezig zou moeten houden. Waar is de Heer? Kijk, misschien mag u het wel weten. Maar het zal altijd gelden. Dat er momenten zijn dat wij niet zien waar hij is. En voordat wij gekomen zijn tot geloof is ten diepste altijd en voor iedereen de vraag. Waar is hij eigenlijk? En is het ook een echte vraag voor u? Is het ook iets wat jij moet weten? Waar kan ik de Heere vinden? Als je die vraag nog niet zo hebt, dan is het des te belangrijker om op te letten. Om op te letten op de discipelen en te zien wat hen nu bezighoudt. Dat je gaat voelen, dit zou mij ook moeten bezighouden. Het zou ook mijn vraag moeten zijn. Waar is de Heere? Waar vind ik hem? En waar vindt hij mij? We staan daarbij stil vanuit Johannes 20, de verse 1 tot en met 10. Johannes 20, de verse 1 tot en met 10. Onder dit gedeelte, boven de preek, staat dus die vraag. Waar is de Heere? Drie gedachten. Uit het graf, bij zijn volk en in de schrift. Waar is de Heere? Uit het graf, bij zijn volk en in de schrift. Dus de Heere is uit het graf, dat is het eerste. Toen Jezus aan het kruis hing, is hij daar gestorven. Zijn lichaam was al meer uitgeput dan dat van die twee misdadigers om hem heen. Zijn strijd was veel heftiger. Maar ook was het zo dat Jezus alleen zichzelf kon laten sterven. Die misdadigers die links en rechts van hem hingen, die moesten wachten. Maar Jezus, die kon het als het ware zelf in de handen houden. Hij stond erboven en daarom zei hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen stierf hij. Hij stierf veel sneller dan de Romeinen verwacht hadden. Dus toen de Romeinse soldaten bij hem kwamen, omdat het bijna Pascha was. Toen die soldaten bij hem kwamen. Of bijna Sabbat was, niet Pascha, dat was bijna het Sabbat was. Toen die soldaten moesten zorgen dat al die gehangenen zouden sterven. Toen kwamen ze erachter, Jezus is al gestorven. En daardoor is er geen been van hem gebroken. Die misdadigers links en rechts, die werden met stevige knuppels geslagen, zodat ze als het ware in elkaar zakten en binnen de kortste keren alsnog stikten. Maar de Heer Jezus niet, hij was al gestorven, dus hem lieten ze hangen. En toen kwamen er twee mannen, Jozef van Arimathea en Nicodemus, die kwamen bij Pilatus met de vraag, mogen wij dat lichaam dan afhalen, want anders wordt hij weggeworpen in een massagraf. Daarnaast Golgotha was een graf voor al die criminelen, die stelden toch niks voor, die hoefden geen grafsteen. In een groot gat werden die gedumpt. Maar Jozef van Arimathea en Nicodemus, wat zouden ze het erg vinden als dat met de Heer Jezus gebeurde? En wat de discipelen nooit zouden gedurfd hebben, dat durfde deze wel. En dan zie je dat de Heer voor alle dingen zorgt, hè? De Heer Jezus die had ook hooggeplaatste volgelingen gekregen. Jozef van Arimathea en Nicodemus, dat waren mannen van gezag. Mannen die in de hoogste kringen bekend waren. En die durfden naar Pilatus te stappen. En ze kregen toestemming. Ze mochten het lichaam afnemen en gaan begraven. En ze hadden nog maar even de tijd. Want de Sabbat, die werd echt heilig gehouden. Moest alles voor de Sabbat klaar zijn. Maar dat was niet alleen de wil van deze mannen, het was ook de wil van God. Jezus moest voor de Sabbat begraven zijn. Dan mocht er niks meer op de Sabbat aan hem gebeuren. Want hij moest 3 dagen in het graf liggen. Op vrijdag, op zaterdag en op zondag. En die hele zaterdag mocht er niks gebeuren. En misschien herinnert u zich wel de avond over de zondag. De rustdag. Jezus heeft op de Sabbat gerust. Niemand heeft 1 vinger naar hem uitgestoken op de rustdag. En hij heeft zelf niets gedaan. Volkomen grafrust was daar. En zo heeft hij de Sabbatdag vervuld. En zo heeft hij gezorgd voor een volkomen rust. Waarvan de schrift ook zegt, er is een rust die blijft over. Voor het volk van God. De rust van God de Vader. Na de schepping. De rust van de Zoon hier bij het graf. Die rust blijft straks over voor alle kinderen van God. Dan mogen we werkelijk ten volle rusten van alle arbeid, van alle zonde, van alle strijd. En in die rust ligt Jezus daar de hele Sabbat lang. En zelfs nog een poosje langer. Want dan, als de zon ondergaat, is de Sabbat voorbij. Maar dan is het ook donker en dan gebeurt er verder ook niets. Dus ook de discipelen, die houden zich nog terug. Die hele avond en die hele nacht. En de volgende morgen, zodra het licht wordt, dan zullen er sommigen naar het graf gaan. Misschien hebben ze het ook al met elkaar afgesproken. Laat dat de vrouwen maar doen. Zoals je dat eigenlijk nu nog ziet, hè? Als iemand wordt afgelegd, iemand is gestorven en die krijgt de kleding aan voor in de kist. Dan zijn het altijd de vrouwen aan wie dat werk wordt toevertrouwd. Dat is nu gebruikelijk. Dat was in de Bijbelse tijd dus ook gepast. En er was afgesproken, de vrouwen die zouden gaan om Jezus de laatste verzorging te geven. En dan zouden ook de discipelen komen bij dat graf om daar Jezus te gedenken. Die hele nacht gebeurt er dus in Jeruzalem nog niks. Of misschien liggen ze wel wakker, dat weten we niet. Maar ze wachten tot het morgen is. Wat zij niet weten is dat er in die nacht het allergrootste gebeurt. Daar in de nacht waar niemand bij is. Daar staat Jezus op. Maar niets daarvan weten de discipelen en de vrouwen. Dus in de vroege morgen, dan weten ze maar 1 ding. Jezus, onze meester, is gestorven en die ligt in het graf. En we kunnen dan nog iets voor hem doen. Niet veel meer, maar nog iets. We kunnen hem nog beter verzorgen. En we kunnen hem bewenen. We kunnen hem de laatste eer bewijzen. Laten merken dat hij voor ons zo groot geweest is. Hij is weg. En dan gaan ze Jeruzalem uit. Naar het graf toe. Dan komen ze bij het graf. En onze aandacht wordt hier in het hoofdstuk alleen gevraagd voor Maria Magdalena. Ze was niet de enige. De andere evangelisten, die noemen ook andere vrouwen die daar komen. Maar hier wordt Maria Magdalena eruit gelicht. En dat is omdat het straks vanaf vers 11 ook over haar gaat. Maria Magdalena komt bij het graf. En dan op afstand, dan ziet ze dat de steen is afgewenteld. De andere vrouwen zien het ook, maar die lopen door. Maar Maria, zodra ze in de verte maar ziet dat de steen eraf is, weet ze maar 1 ding. En we zijn er zo van, hè? Snelle conclusies trekken. We hebben een half woord gehoord en we denken dat we het helemaal weten. Ze kan maar één ding bedenken. Het graf is open. Er zijn mensen geweest die hebben Jezus eruit gehaald. Het kon niet om een ander gaan. Dat wist ze goed. Het was een graf. Er was niemand anders in gelegd. Het moest om Jezus zijn gegaan. Hij is weg. Had ze gelijk. Met het belangrijkste had ze gelijk. Ze vergisten zich dat Jezus was weggehaald. Dat een grafroof of zo was gepleegd. Daar vergisten ze zich in. Maar ze had wel gelijk. Het graf was leeg. Maar op een andere manier dus. Het graf is leeg. Ontzettend belangrijk gegeven. Het graf is leeg. Waarom is dat belangrijk? Nou, het is belangrijk omdat het iets zegt over de opstanding. Kijk, ik noemde vrijdag even voor u de Passion. En dat is dan een heel groot spektakel en een toneelstuk waar je sowieso zegt, hoe kan dat nou, hè, Jezus naspelen? Maar los daarvan was de boodschap ook helemaal los van God. Het ging niet over verzoening. Misschien wel 2 miljoen Nederlanders die hebben dat verhaal gehoord en ze hebben niet gehoord dat het om God gaat. En nog iets. Aan het eind werd verteld. Sommige mensen geloven dat hij is opgestaan. Maar het wordt natuurlijk bij zo'n verhaal niet verteld dat hij echt is opgestaan. Nee, er zijn sommige mensen die geloven dat hij is opgestaan. Maar goed, wordt er dan gezegd. Of hij nou opgestaan is of niet, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want iedereen die liefde heeft in zijn hart, daar leeft Jezus in voort. Dus ook al is Jezus echt gestorven, hij leeft verder in het hart van mensen die anderen lief hebben. En dat is blijkbaar de boodschap van het moderne evangelie. Die boodschap die zegt, het maakt helemaal niet uit of Jezus is opgestaan. Als je in je hart maar liefde hebt, dan hoor je eigenlijk bij Jezus. Dan gaat Jezus verder van de een naar de ander. En net zoals dat we wel eens zeggen, of dat wel eens gezegd wordt. Ja, je vader is gestorven. Maar goed, hij leeft nog voort in zijn kinderen. En zo leeft Jezus nog voort in gelovigen of in ongelovigen die toch wel liefde hebben. Maar dat is niet het evangelie. Dat is zo strijdig met wat er in de Bijbel staat. Paulus zegt, als Christus niet was opgestaan, dan waren wij de ellendigste van alle mensen. Dan was al het geloof tevergeefs. Dan hoeven we nooit meer over Jezus te praten. Als Jezus niet was opgestaan, dan was hij voor niks op de wereld gekomen. Als Jezus niet was opgestaan, dan had ik voor niks gepreekt. Als Jezus niet was opgestaan, dan zouden we zonder hoop sterven. Maar nu zegt Paulus, Christus is opgestaan. Het graf was leeg. En het graf was niet leeg gehaald. Dan zouden de discipelen dat wel geweten hebben. En dan zouden de Romeinen het wel geweten hebben. Het graf is niet leeg gehaald. Jezus is uit het graf gegaan. Het graf kon Jezus niet tegenhouden. En dat klinkt eigenlijk wel mooi in dat bekende lied. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij heeft het graf geopend. Ja, je kunt zeggen, er waren engelen voor. Het is ook zo. Maar die engelen moesten wel. Op het bevel van de Vader, op het bevel van Jezus. Die engelen moesten wel. Als die engelen niet gehoorzaamd zouden hebben, om zo te zeggen, had Jezus zelf die steen wel van het graf gehaald. Geen graf kon Jezus tegenhouden. Want hij heeft de dood overwonnen. Dat is zo belangrijk. Als Jezus niet zou zijn opgestaan, dan moesten wij wat met Jezus doen. Maar als Jezus wel is opgestaan, dan kan Jezus wat met ons doen. Begrijpt u het verschil? Als Jezus niet was opgestaan, dan moesten wij wat met Jezus doen. Dan hing het af van wat wij nog voor elkaar kregen. He, dan had Jezus bijvoorbeeld een goed voorbeeld gegeven. Van liefde, van bewogenheid, van wijsheid, van geduld. En dan moesten wij op onze plek ook zo doen. Dan moesten wij zijn als Jezus. Maar dat is niet de zaak. Wij hoeven er niet nog wat van te maken. Maar we hebben een levende zaligmaker. Weet u nog wat ik net zei? Als Christus niet was opgestaan, dan moesten wij wat met hem doen. Maar nu hij wel is opgestaan, nu kan hij iets met ons doen. We hebben geen dode zaligmaker. Net noemde ik het over het voorbeeld, dat we dan misschien zouden denken, wij moeten zijn voorbeeld volgen. Maar het gaat ook om dat geloof. Het is best wel eens de vraag, hoe werkt het nou met geloof? Hoe kom je aan geloof? Moeten wij nou kiezen voor Jezus? Moeten wij Jezus aannemen? Moeten wij Jezus ontvangen in ons hart? Wat denkt u? Wat denk jij? Ja. Ja. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft de macht gegeven kinderen Gods te worden. Of zo iemand de deur open doet, ik zal binnenkomen. Dus ja. En toch is dat niet het evangelie. Het evangelie is niet, jij moet kiezen voor Jezus. En jij moet Jezus aannemen. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is, Christus neemt zondaren aan. Dat is het evangelie. Maar bent u het nou nog nooit achtergekomen? Als het er nou van afhing, dat ik de deur van mijn hart open zou doen, dan zou die deur altijd gesloten blijven. Ja, het woord zegt, geloven is hetzelfde als Jezus aannemen. Wij mogen, wij moeten de Heer Jezus aannemen. Maar dan loop je toch zo mee vast, of niet? Moet je eens kijken wat Johannes dan verder zegt. Johannes 1 staat dat. Hè? Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft de macht gegeven kinderen Gods te worden. En wat staat er dan? In vers 12. Niet uit de bloeden, niet uit de wil des vlees, niet uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Daar ligt het geheim. Het geheim is, het komt bij God vandaan. Het komt niet bij ons vandaan. Het komt bij God vandaan. Dus dat aannemen van Christus, dat ontvangen van Christus, dat begint bij Christus. Hij geeft genade, zodat we het kunnen. Hij die niet tegengehouden werd door die steen van het graf. Hij laat zich ook niet tegenhouden door ons hard hart. Maar hij weet het open te krijgen. Het is onze roeping. En je mag niet aan de kant schuiven. Je mag niet zeggen God moet het doen als een excuus. Als een manier om dan bij hem vandaan te blijven. Maar als een aansporing bij hem te zoeken. Heere, nou roept u om u aan te nemen. Maar nou is het geen levende zondaar die een dode zaligmaker moet opzoeken. Maar nu bent u toch een levende zaligmaker die een dode zondaar komt opzoeken. Dat is het evangelie. Niet een levende zondaar die een dode zaligmaker mag kiezen. Maar een levende zaligmaker die dode zondaren zalig maakt. Dat is de eerste. Waar is de Heere? Niet in het graf. Jezus leeft. Tweede. Waar is de Heere? Bij zijn volk. Nou, dat zou je niet zeggen. Dat zou je helemaal niet zeggen. Als je dit hoofdstuk leest, dan is het een en al paniek. Paniek, zoals die ouders die hun kind zoeken. Of paniek, zoals je dat kunt zien bij een wespennest. Of een mierennest. Die opengebroken wordt. Misschien heb je het ook wel eens gehad. Je tilde een tegel op en toen bleken daar mieren hun nest onder gemaakt te hebben. En En die mier helemaal gestrest. Want hun nest is kapot en alles moet in orde gebracht worden om te zorgen dat de eitjes en zo allemaal in veiligheid gebracht worden. Een en al gekrioel. Er is geen rust. En zo zeg je, er is ook geen rust bij die discipelen. Het is één gekrioel. Laat het hoofdstuk, dat stuk zo eens doornemen. Eens even met me meeleest. Gewoon elk van vers 1 tot en met 10. Op de eerste dag der week ging Maria. Vers 2. Zij liep dan. En dat lopen, dat is... In het oude Nederlands was datzelfde als rennen. Je kunt dus ook zeggen, zij rende dan. En kwam tot Simon. Dan gaan we verder naar vers 3. Petrus dan ging uit. En de andere discipelen. En zij kwamen tot het graf. Vers 4. Deze twee liepen tegelijk. Rennen. En de andere discipel liep vooruit. Sneller dan Petrus. En kwam eerst tot het graf. En vers 5. Hij ging. Nou goed, hij ging in dit geval niet. Er staat weer het woord ging. Vers 6. Simon Petrus dan kwam. En volgde hem. En ging in het graf. Vers 8. Toen ging dan ook de andere discipel. En vers 10 nog een keer. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Het is me een gejaag. Zo tegengesteld aan de rust van Christus. Want die is er bij de Heer Jezus. Jezus Christus die in het graf geweest is. Die heeft daar die hele zaterdag, die hele sabbat gerust. En nu die uit het graf is, is die nu gejaagd? Is dat nu een rennen en een vliegen en een draven bij de Heer Jezus? Wel nee. We lezen eigenlijk niks over de Heer Jezus. Op dit moment. En er wordt niet verteld waar de Heer Jezus is. Maar we merken juist daaraan. De Heer Jezus die is daar in alle rust. Als de Heer Jezus zo gejaagd was. Dan was hij al lang naar Jeruzalem gevlogen. Dan had hij alle discipelen bij elkaar geroepen, ook Thomas die ergens anders was. Was hij daar alweer naartoe gerend. Maar we zien geen rennende Jezus. Wat doet de Heer Jezus? Heeft hij zijn discipelen in de steek gelaten? Je zou bijna zeggen dat hier de discipelen moesten zeggen, mijn God, waarom verlaat gij mij? Wij rennen maar, wij vliegen maar, wij zoeken maar. En waar is nu de Heer Jezus? Maar ik geloof dat het zo is geweest. Als dat Psalm 31 zingt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Op welke plek de Heer Jezus precies geweest is, weten we niet de hele tijd. Maar het is alsof hij daar zo wat toekijkt, hoe zijn discipelen rennen en wachten op het juiste moment, tot hij in alle rust bij ze kan komen staan. Al die tijd heeft de Heer Jezus hen in het oog gehad. Al de tijd heeft de Heer Jezus voor hen gezorgd. En al de tijd heeft de Heer Jezus laten merken, de discipelen moeten het niet van zichzelf hebben. Maar met al hun rennen en gevliegen en gedraaf lopen zij langs de Heer Jezus heen. Ja, maar is de Heer Jezus wel echt? Is het niet zo dat hij zich teruggetrokken heeft? En dan pas over een hele poos bij de discipelen is? Dan zal de lijn even doortrekken. Waar is de Heere nu? Als we dan zeggen bij zijn volk. De Heere is bij zijn volk. Dan kan toch ook die vragen mogen komen. Ja, is dat wel echt zo? Denk aan Job die het zei. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Kijk ik de linkerhand of de rechterhand. Nergens krijg ik hem in de gaten. Waar is hij? Hij is nergens. Of is dat niet waar? Bij Job was het niet waar. Bij de discipelen is het niet waar. En bij heel de kerk is het niet waar. De woorden van de Heer Jezus die hij 40 dagen later zou zeggen, die gelden hier ook. Het laatste vers van Matthäus. Dat zegt de Heer Jezus dan bij zijn hemelvaart. Maar die woorden gelden hier al. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinde der wereld. Jezus Christus is altijd bij zijn kerk. Ja, maar als je dat dan niet merkt. Hier, als de Heer Jezus nou echt was, dan had hij toch gewoon bij de ingang van het graf kunnen gaan staan. En toen Petrus en Johannes daar kwamen, had hij ze toch op kunnen vangen en zeggen, mannen, u bent helemaal overstuur, maar ik zal het zeggen, ik kijk, ik ben er. Had hij Maria toch direct al op kunnen vangen? Als de Heer Jezus er echt was, zou het dan wel zo gaan? Blijkbaar wel. De Heer Jezus liegt niet, hij bedriegt zijn kinderen niet. Die belofte geldt zeker, ik ben met u lieden alle dagen. Niet één dag overgeslagen. Maar of hij er is, dat hangt niet af van de beleving. Wij kunnen zo de verkeerde kant op kijken. We zullen dat vanmiddag als de Heer het geeft horen van Maria. Ze was zo dicht bij de Heer Jezus. En ze had het niet in de gaten. Maar dat geldt niet voor de Heer Jezus. Toen zijn discipelen hem niet zagen, was het niet zo dat hij zijn discipelen niet zag. Toen Job God nergens kon vinden, was het niet zo dat God Job had laten gaan. Als u hem mist, betekent niet dat hij u losgelaten heeft. Hij is altijd bij zijn volk. Het hangt niet af van onze beleving, maar het hangt af van Gods trouw. En het geloof leert daarop rusten. Het geloof leert zeggen, ook als ik hem niet zie, ziet hij mij wel. Heel mooi zie je dat in Jesaja 50 vers 10. Wie is er onder u die de Heere vreest? Die op de naam van zijn knecht hoopt. Laat ik die vraag ook maar hier stellen. Wie is er onder jullie die de Heere vreest? Wie is er die God niet meer kon missen? Die niet meer bij God kon wegblijven? Die Christus misschien aarzelend, misschien aangevochten, maar toch in het geloof mocht omhelzen. En die dan soms denkt, waar is hij nu dan? Zo zegt Jesaja 50 vers 10 het verder. Zo hij in de duisternis wandelt en gans geen licht heeft. Dan zie je dus niks. Dan is het zo de vraag, ja maar als hij dan de levensbron is. Als we in zijn licht het licht zien. Waar is hij dan als het zo donker is? Als hij gans geen licht heeft, zegt dan Jesaja. Dat hij betrouwen op de Heere en steunen op de naam van zijn God. Dus niet op je gevoel, op je ervaring, op wat je van God bemerkt, maar op wat God belooft. Op de naam van God. Die naam van God is een belofte. Die naam van God, daarin zegt de Heer, dit ben ik en dit blijf ik. Al de dagen, tot in eeuwigheid. Ik, de Heere, word niet veranderd. En daarom bent u, o huis Jacobs, niet verteerd. Ik word niet veranderd en daarom laat ik niemand van allen die van mij zijn ooit vallen. Dus terwijl de discipelen het niet zien, ziet Jezus hen wel. Toch kun je het wel ergens aan zien. Weet u nog wat er met Petrus gebeurd is? Weten de kinderen wel, denk ik. Het is nu zondagmorgen. Wat is er op vrijdagmorgen gebeurd? Het was maar 2 dagen geleden. Wat is toen gebeurd? Toen was Petrus meegegaan in de zaal van Caiaphas. En toen gingen ze hem vragen, kent u Jezus? Hoort u bij Jezus? En 3 keer heeft hij gezegd, ik ken hem niet, ik hoor niet bij hem. En wie heeft dat gehoord? Wie heeft dat gehoord? Ja, al die mensen eromheen. Jezus heeft het gehoord. En er was nog iemand die het heeft gehoord. Johannes. Johannes, die was ook in die zaal. Die was op de achtergrond. Johannes heeft gehoord dat Petrus Jezus verloochende. Als ik Johannes was geweest, dan had ik gezegd, ik ken Petrus niet meer. Kent Petrus Jezus niet meer? Dan ken ik Petrus niet meer. Wat moet ik nou met Petrus, die zo slap is, zo gemeen is tegen mijn meester? Ik wil niks meer met Petrus te maken hebben. En dan zijn we hier in hoofdstuk 20. Maria Magdalena, die is bij het graf geweest, die rent naar Jeruzalem. En waar komt ze dan? Zij liep dan tot Simon Petrus. Eerste bij wie ze terechtkomt is bij Simon. En de andere discipel. Dus Johannes die zit daar gewoon naast Petrus. Hoe kan dat? Hoe kan dat toch? Maar dat is nou het werk van de Heer. Dat is eenvoudigweg het werk van die zaligmaker die niet dood is maar leeft. Die zaligmaker die aan het kruis niet verloren heeft, maar gewonnen heeft. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft ook de zonde overwonnen. Ook de zonde in het hart van Simon en Johannes. En zijn genade triomfeert. En daar zie je zo al de vrucht van het kruis van de Heer Jezus. En dat die levende zaligmaker ze nu vastgehouden heeft. Als Simon, Petrus en Johannes zonder Jezus waren geweest, dan waren ze ook zonder elkaar geweest. En er is nog iets. Hetzelfde tweede vers. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus. En er staat en tot de andere discipel, welke Jezus lief had. En in de moderne Nederlandse taal kun je dat niet meer zo goed zien, maar als hier staat welken, er staat niet welke, maar welken, dan betekent dat niet Johannes had Jezus lief, maar Jezus had Johannes lief. Nou, hoe kon dat nou als Jezus gestorven was? Hoe kon dat nou als Jezus niet bij Johannes was? Jezus had Johannes lief op dat moment. De liefde van Christus. Die leven in het hart van Christus naar Johannes toe. En dan ook van Johannes naar Jezus toe. Johannes kon Jezus niet zien. Maar de liefde die in het hart van Johannes leefde, die was een vrucht van Christus. Die zaligmaker die nog steeds Johannes lief had. En die elk ogenblik aan Johannes dacht. En in de liefde van de Heer Jezus heeft hij besloten, het is beter voor Johannes dat hij mij nog een poosje niet ziet. Hij moet wachten tot vanavond. Hij dacht ook, het is beter voor Petrus als hij mij een poosje niet ziet. Maar die hoefde niet te wachten tot vanavond, maar die moest wachten tot 's middags. Hij dacht ook, het is beter voor Maria Magdalena dat ze mij een poosje niet ziet. Maar die hoefde niet te wachten tot 's middags. Die hoefde maar te wachten tot over een uurtje. Ieder zijn eigen weg. Iedereen zei de Heer Jezus in grote liefde. Ik hou nu even afstand. Zodat die liefde al maar meer naar boven komt. Dat die liefde al maar meer zal trekken. Zodat de discipelen nog meer zullen voelen. Ik kan niet zonder Christus. En daar is het er nu ook om te doen. Iedereen. Die liefde, ware liefde tot Christus een hart heeft. Die mag en die moet zeggen, wij hebben hem lief, want hij ons eerst heeft lief gehad. Begint toch niet bij onze liefde, maar bij zijn liefde. En als dat nu waar is, als je daarvan mag weten, zijn liefde eerst. Dan weet u toch dat u nooit zal verlaten. Dan weet u toch dat die liefde ook veel groter is dan uw liefde. dat het een eeuwige liefde is, een vaste liefde, een blijvende liefde, een genadige liefde, een liefde die daar nog is, ondanks de zonde, ondanks het weglopen. Dan voelt u het toch. Als het aan mij lag, was ik de Heer Jezus al lang kwijtgeraakt. Maar het is alleen door Hem dat Hij mij niet kwijtraakt. Hij houdt vast. En op zijn tijd komt hij op zijn werk terug. Als hij dan op afstand voelt. Als u dan denkt, waarom laat hij mij zo ver weggaan? Waarom lijkt het alsof hij me loslaat? Als het in de liefde vast ligt, dan ligt het vast. En dan laat hij alleen maar zo lang los. Als dat hij weet dat goed is. En bij Maria Magdalena was dat korter dan bij Petrus. En bij Petrus was het korter dan bij Johannes. Maar voor allemaal gehold. Op zijn tijd kwam hij bij ze terug. En toen hebben ze het beleden, inderdaad. Hij was al bij ons. Toen wij hem niet zagen. Het was het tweede. De Heere is bij zijn volk. En als derde. Hij is in de schrift. En Maria Magdalena die was bij Petrus en Johannes gekomen. Die had helemaal in paniek gezegd. Het graf is leeg en ik heb geen idee waar nu de Jezus is. En Petrus en Johannes die bedenken zich niet. En vanwege die liefde die in hun hart leeft. Moeten zij weten wat er aan de hand is. En ze gaan, ja ze rennen naar het graf. Petrus aarzelt wel een beetje. Ongetwijfeld. Vanwege die zonde die hij voelt. Dat hij voelt, ik ben het niet waard. Dat ik bij hem zou komen. Laat Johannes maar vooruit gaan. Dan is Johannes daar bij het graf gekomen. En hij kijkt zo vanaf de drempel wat naar binnen. En Johannes is een lieflijk iemand. Die is niet zo doortastend. Dan staat hij daar op de drempel. En hij durft haast niet verder. En dan is daar weer Petrus. Petrus die toch ook bij het graf gekomen is. En dan is daar die ongedurige Petrus. En die duwt Johannes als het ware aan de kant. En die loopt naar binnen. En dan zien ze. Eerst ziet Petrus het scherpst. Dan ook Johannes. Dan zien ze daar doeken liggen. Daar liggen de grote doeken. Die helemaal om het lichaam gewikkeld zijn. De grafdoeken. Dan liggen daar ook de kleinere doeken die om het hoofd gewikkeld waren. Die liggen afzonderlijk en opgerold. Wat ze daaraan kunnen zien is in elk geval dit. Het is geen grafroof. Nou, die klederen wel zijn meegenomen. Ze geloven, staat er dan. Nou, er is best wel veel over te doen geweest. Wat betekent dat nou? Geloven ze Maria Magdalena? Dat ze eerst dachten, nou, het kan haast niet waar zijn wat Maria zegt. En nu hebben ze gezien, ja inderdaad, de steen is weg. Maar erger nog, het lichaam is weg. Geloven ze Maria? Dat zou kunnen. Of geloven ze dat Jezus is opgestaan? Dat zou ook kunnen. Omdat ze die doeken nu zien, dat ze geloven, nee, het is geen roof. Hij is opgestaan, misschien is dat het. Maar eigenlijk kom je daar niet uit. Maar dat is ook het belangrijkste niet wat Johannes wil vertellen. Dat ziet u aan vers 9. Hij zag het en geloofde, want. Want zij wisten nog de schrift niet. Dat want zegt hij om iets uit te gaan leggen over dat geloven. Wat is er aan de hand, zegt Johannes. Waarom geloven ze het nu pas dat het graf leeg is? Of misschien dat Jezus is opgestaan? Want zij wisten de schrift niet. Hadden ze de schrift maar geweten. Dat wil hij eigenlijk zeggen. Hadden ze maar geloofd wat er in de Bijbel stond. Dan geloven ze het niet nu pas. Dan hadden ze tegen Maria Magdalena gezegd. Ja natuurlijk Maria. Natuurlijk is het graf leeg. Dat wist ik al lang. Dat staat in de Bijbel. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook gezegd. Als ze maar geloofd hadden, dan hadden ze niet zo gerend. Dat zegt Jesaja ook. Die geloven haasten niet. Dat gejaag, dat was alleen maar van de stress en van het ongeloof. En dat zegt nu Johannes van zichzelf. Als je terugkijkt, zegt wat was ik toch dwaas, wat was ik onwetend, wat maakte ik me onterecht druk. Had ik maar geloofd in de schrift, dan had ik toen precies geweten wat er aan de hand was. Dan had ik iedereen kunnen vertellen. Want er stond al lang in de Bijbel dat de Heer Jezus niet zou sterven. Of niet wel zou sterven, maar niet gestorven bleef. Dat het graf hem niet houden kon. Ja, als je de Bijbel goed leest, dan kun je er zelfs uit opmaken dat het 3 dagen moet zijn. Telkens na 3 dagen de verlossing. De schenker mocht uit de gevangenis na 3 dagen. Jona mocht uit het graf na 3 dagen. Of uit de walvis. Hosea zegt, op de 3e dag zal hij ons weer levend maken. Hosea 6 vers 1. Hadden ze de schrift maar geweten. Wat zou dat een vastheid gegeven hebben? En geldt dat voor ons ook niet? Hadden wij de schrift maar geweten? Wat zou dat onze vastheid gegeven hebben? Zoveel stress, zoveel twijfel, zoveel onzekerheid. Ook, minstens zo erg, zoveel dwalen. Zoveel afdwalen van de weg. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons liegelijk naar zijn weg. Doordat we niet leven bij het woord, leven onze eigen gang. Doordat we niet geloven in wat de Heer heeft gesproken. Daarom, of gaan we dus onze eigen gang, of belanden we in wanhoop, in hopeloosheid, in vrees, in onzekerheid. Wat zegt de Heer in de Bijbel al veel? Ja, sterker nog, in de Bijbel ligt alles. Welke vraag je ook maar hebt, welke echte vraag je ook maar hebt, het antwoord ligt in Gods woord. En altijd brengt dat woord je naar Christus. Overal in de Bijbel is zeg maar het ankerpunt in Christus. In het hele Oude Testament, de Heer Jezus zegt het toch, onderzoek de schriften. Gij meent in dezelfde eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Elke bladzijde van de Bijbel wijst ons de weg naar Christus toe. Elke bladzijde zegt ons dat je enige vastheid in Christus ligt. Maar dan heb je de Bijbel en dan geloof je hem nog niet. En zo staat het hier. Zij wisten nog de schrift niet. Ja, ze hadden wel de schrift. Ik denk dat ze de Bijbel beter kenden dan wij. In de synagoge werd altijd voorgelezen uit de schrift. Die kenden ze wel, maar ze wisten het niet, ze begrepen het niet. Hoe wordt het nu anders? Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde als bij het eerste punt. We hebben geen dode zaligmaker, maar een levende zaligmaker. We hebben geen dood woord, maar een levend woord. Het woord is een kracht Gods tot zaligheid. Het gaat niet alleen maar over de Heer Jezus in de Bijbel. Maar het is het woord van Jezus. De schrift is het woord van Christus. Je zou kunnen zeggen, Christus zit erin. Het woord is vol van de Heer Jezus. Het is een levend woord. Dus niet een woord met een verhaal over de Heer Jezus. En dan moeten wij nog proberen dat een beetje krachtig te maken en toe te passen. Maar de Heer Jezus zit erin. Hè? Daarom wordt wel gezegd. Christus komt tot ons in het gewaad van zijn woord. Als de Bijbel open gaat, dan komt Christus zelf naar ons toe. En wat zien wij dan van hem? Wat is zeg maar de kleding die hij draagt? Dat is zijn woord. Als wij elkaar zien, dan zien we vooral onze kleding. En we zien dan het gezicht en de handen, maar verder zien we niks. En toch zeggen dat ben jij, van top tot teen. Maar we zitten zeg maar achter onze kleding. Zo kun je zeggen, zit Christus achter zijn woord. Maar je kunt zo naar elkaar kijken, dat je alleen maar naar die kleding kijkt. Dat heb je vooral als je mensen ziet die heel anders eruit zien dan wij. Als je dan, nou ja, zo iemand tegenkomt op straat, die ziet er heel vreemd uit. Dan vertel je daarna wat je gezien hebt, maar dan heb je het helemaal niet over het gezicht. Het kon bij wijze van spreken bekende zijn die zich verkleed heeft. Maar dat gezicht heb je niet herkend. Je hebt alleen maar die kleding gezien. Nou, zo gaan wij vaak ook met de Bijbel om. Dan zien we alleen de kleding van de Heer Jezus. Alleen de woorden uit de Bijbel. En we zien niet dat Jezus daarachter en daarin zit. Maar zo is het wel. Christus is het woord. En Christus komt in dat woord tot ons. En de vastheid, de enige vastheid voor ons leven ligt daarin. En als we dan geen vastheid hebben, als we dan moeten zeggen, zoals er nu voor staat, kan ik niet sterven, kan ik God niet ontmoeten. Of als we dan zeggen, ik heb wel in mijn leven iets mogen weten van de ontmoeting met God, maar nu, ik heb geen hoop, geen moed. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Komt het niet hier vandaan? Dat wij niet zien dat God in zijn woord is. En dat Hij het zo waard is. Dat we alles geloven. Ieder woord uit de Bijbel is ons geloof waard. Als wij maar geloof hechten aan zijn woord. Dan zouden wij niet, zoals hier de apostelen, zo moedeloos en zo gejaagd en zo onzeker zijn. En daarom eindig ik met die aansporing van de Heer Jezus en de aansporing van Petrus. Laten we beginnen met het woord van Petrus. Petrus, die misschien hier ook wel van geleerd heeft, die schrijft in zijn tweede brief: gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. Gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. We hebben de Bijbel, die hebt u allemaal. En die Bijbel is vast en zeker. Maar dan zegt Petrus ook: gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw hart. U hebt het woord, en let u er ook op. Of dan de woorden van de Heer Jezus zelf: onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Dat is ook zo. Wel, zegt de Heer Jezus, die zijn het die van mij getuigen. Amen.